Wist je dat in Ghana kleurrijke en creatieve doodskisten een populaire traditie zijn? Deze op maat gemaakte kisten, bekend als fantasy coffins, worden ontworpen om de persoonlijkheid, passies of het beroep van de overledene te weerspiegelen. Zo kun je bijvoorbeeld kisten vinden in de vorm van vliegtuigen, vissen, schoenen of auto's. De traditie is bedoeld om het leven van de overledene op een levendige en unieke manier te vieren. En het afscheid wordt hierdoor zowel een rouw als een feestelijke gelegenheid. Dit is Dood gaan we allemaal, de podcast. Want dood gaan we allemaal. Mijn naam is Christian en ik zit hier weer aan tafel met Aisha en Ide. Welkom bij deze zesde aflevering.
Hi.
Dank.
Ja,
ik
mogen
vind
weer.
Die leuk, die kisten trouwens. Ik heb ze nog nooit gezien, maar...
Nee, ik ben het even gaan googlen en je vindt echt de meest vreemde kisten. Vorm van een vliegtuig, een Nike Air Max, een vis, you name it. Dus ik ben ook wel benieuwd, als ik dat zo had gezien, waarin zouden jullie begraven willen worden als je mocht kiezen?
Oeh.
Is het best lastig.
Ja, ik denk toch iets met goud en glitter en roze.
Maar niet een object of zo? Ik hoorde je dat vliegtuig zeggen. Denk, ja, dat is natuurlijk wel toepasselijk. Ik heb 9 keer gevlogen en ik ben dol op vliegen.
Welk type zou je dan?
Moet ik trots op zijn trouwens? Weet ik ook niet, maar welk type? De Dreamliner natuurlijk.
Ja. Daar ben je laatst ook mee gevlogen, hè?
Klopt, ik ben net terug uit Argentinië. Yes. Fris en fruitig, een beetje jetlagged. Maar dat is een hele leuke trip. Dus doe mij maar een modelkist vliegtuig dan. Bij deze afgesproken.
Nou, Chris.
Ja, dat wil jij. Hoe ziet het geks?
Nou, misschien toch een schoen.
Een schoen?
Nieuwe sneaker.
Ja.
Oh, oké. Okay. Ja. Nou, jij kan alles kiezen.
Niet echt in het schoen, maar de vorm van
stop
de
maar in een box.
Leuk hakje.
Oh ja.
Leuk sleehakje. Leuk,
maar dan echt een zo'n naaldhak, weet je wel?
Ja, precies.
Dus dat mijn moeder altijd zegt van, oh ja, Chris houdt wel van een gek schoentje. Dus ja, het past wel bij je.
Dus ja. Nou ja, wie weet.
Schoen, passen, die trekken hem
die aan. Trekken hem
nou, ja.
Gaat erin liggen.
Hey, maar yes. Deze aflevering, we gaan de uitvaart van Prinses Diana, Princess of Wales, bespreken. In de playlist Candle in the Wind van Elton John. En daarnaast gaan we het met elkaar hebben over begraven. En we hebben een hele leuke luisteraarsvraag ingezonden gekregen. En daarover later meer. Maar allereerst de uitvaart.
De uitvaart van prinses Diana. Diana Frances Spencer werd geboren op 1 juli 1961. Ze trouwde met prins Charles op 29 juli 1981, waarmee ze de prinses van Wales werd. Samen kregen ze 2 zoons, William en Harry. Ze werd beroemd om haar werk met liefdadigheidsorganisaties en haar betrokkenheid bij zaken zoals HIV, AIDS en landmijnen. Na haar scheiding van Charles in 1996 leidde ze een privéleven, maar bleef in de schijnwerpers. Diana stierf in een auto-ongeluk in Parijs op zondag 31 augustus 1997 op 36-jarige leeftijd. Haar uitvaart was een van de grootste en meest bekeken begrafenissen van de 20e eeuw.
De dood van Diana is zo'n gebeurtenis waarvan je altijd nog weet waar je was. Hè? Hebben jullie dat ook? Net als met de Twin Towers en met Van Gogh. Dat je weet van daar was ik op dat moment. Weten jullie dat nog?
Ik denk dat ik net iets te jong was. Mm-hmm. 1997. Ik was toen 8. Dus ik heb daar geen actieve herinnering aan.
Dus op zondag was het, hè? Volgens mij... Was het zondagavond? Het was in de avond, toch?
Het was eigenlijk net na middernacht dat het plaatsvond. Dus eigenlijk wisten we het die zondag ook wel.
Ja,
zondagochtend. Ik werd daarmee wakker in ieder geval.
Oké, okay, ja. Ja.
En nee, hoe ben je wakker geworden? Hoe is het gegaan? Hoe kwam het binnen bij je?
Het is heel bijzonder, want ik zei het trouwens van God, maar ik bedoel eigenlijk Pim Fortuyn. Bij alle drie die gebeurtenissen was ik met mijn vriendin, die ik al ken vanaf mijn derde. En ook met Diana. Ik sliep bij haar en zij maakte mij wakker. Van helemaal overstuur. Van Diana is overleden.
Ja.
Dus zo werd ik ermee wakker. En ja, het is gewoon, als ik er nog steeds aan denk, dan word ik gewoon emotioneel. Omdat ik het wel gewoon heel bewust heb meegemaakt. Want ik ben natuurlijk net iets ouder dan jullie. Dus ja. ik was in eind...
Met 30.
Oh, jij komt zo aan de beurt. Ja, dus het was echt een shock natuurlijk. Niet voor niets dat 2,5 miljard mensen de uitvaart hebben bekeken. En ook als je die beelden ziet, hartverscheurend. Dat mensen gewoon zo in verdriet zijn, alsof je haar echt hebt gekend. Want niemand kende haar natuurlijk persoonlijk. Nee. Maar
we kenden haar natuurlijk allemaal door de beelden van de paparazzi. En de enorme, eigenlijk de ziekelijke manier waarop zij gevolgd werd.
Ja.
En op haar gejaagd werd eigenlijk.
Ja, dat,
en,
dat
is uiteindelijk ook haar dood
geworden. Dat is haar dood geworden, hè? Want wat is er gebeurd? Hoe is zij dus verongelukt?
Ja, achtervolgend inderdaad. Zij was onderweg met Dodi Al-Fayed, haar verloofde misschien. Ik weet niet of ze echt concrete trouwplannen hadden, maar ze was samen met hem.
Ja.
En ze hebben nog even een tussenstop in Parijs gemaakt. Verbleef in het Ritz Hotel, wat van zijn vader was.
Mm-hmm. Ja.
Toen zijn ze iets na middernacht met z'n vier in de auto gestapt. De bodyguards en hoofdbeveiliging.
Ja.
En daarbij zijn ze in de Alma-tunnel tegen een pilaar aangekomen.
Ja.
En zij is daarbij niet gelijk geholpen door de paparazzi, wat natuurlijk heel kwalijk was, want die stonden te filmen en te fotograferen.
Mm-hmm.
En het protocol in Frankrijk is dus dat je ter plekke zo goed mogelijk wordt behandeld. En in Engeland word je zo snel mogelijk naar het ziekenhuis gebracht.
Ja,
okay.
Dus vandaar dat er misschien een vertraging zat in de tijd dat ze in het ziekenhuis is aangekomen. En ze is aan haar verwondingen, interne bloedingen, is ze uiteindelijk overleden.
Mm-hmm. Ja.
Geen gordel.
Zij
was
inderdaad niet op slag dood. Sterker nog, ze heeft nog kort iets gezegd. Hè? Ik las dat ze zei: My God, what just happened? What happened? Zij is inderdaad toen bewusteloos geraakt, het ziekenhuis gebracht. En daar is zij uiteindelijk overleden.
Mm-hmm.
In Parijs dus. En op 1 september werd het nieuws wereldkundig gemaakt. Hè? Dus werd de wereld inderdaad op de hoogte gebracht van haar overlijden. En volgens mij zat vanaf dat moment ook de hele wereld aan de buis. Gekluisterd en tot de uitvaart op 6 september 1997.
Wat valt jullie op aan het moment van dat wij met z'n allen wisten dat zij was overleden tot aan de uitvaart? Wat is jullie opgevallen aan...
Nou, allereerst natuurlijk het zwijgen van het Koningshuis in eerste instantie. Het zwijgen van de Queen. Dat is geloof ik pas na een aantal dagen dat zij een toespraak heeft gehouden en het volk heeft toegesproken.
Twee dagen.
Ja, precies. Ja. En er was ook heel veel woede natuurlijk vanuit het volk. Dat ze dachten van waarom hangt de vlag niet halfstok en waarom...
Wat is dit voor familie?
Ja,
ook?
Precies.
Hoezo laat je niks van je horen?
Dus de reputatie van de Queen was eigenlijk op dat moment, wat ik las, een van de laagste in haar carrière.
Ever, ja, klopt.
Dus ja. Dat viel mij zeker op, ja.
Klopt, ja. Ja, ze was natuurlijk geen lid meer van het Koningshuis. Ik denk dat de doorslaggevende factor is geweest waarom ze zich hebben stilgehouden.
Mm-hmm.
Wat ik heel raar vind. Want ik snap dus ook niet. Zij is dus 2 uur lang gereanimeerd. Of in ieder geval hebben ze haar hart proberen opnieuw tot leven te brengen. En zij zaten met z'n allen in Balmoral Castle in Schotland. Ja. 500 mijl verderop. Waarom zijn zij niet gelijk naar haar gegaan? Want die kinderen waren daar ook.
Ja,
dat begrijp ik dus niet. Weet jullie daar iets van?
Nee.
Ik geloof dat de Queen de kinderen wilde beschermen voor alle hectiek daar. Dus dat zij zoiets had van hier zijn ze veilig en hier is geen paparazzi en geen achtervolgingen. Dus ik geloof dat een van de beweegredenen was. Het is vrij verbazingwekkend.
Het klopt natuurlijk niet. Nee. Ik bedoel, je kan je kinderen beschermen. Maar
ze hebben alles tot hun beschikking qua jets en alles. En dan...
Precies.
Ja.
Je bent er zo natuurlijk. Dus dat vind ik heel opvallend. Ja, en natuurlijk de gemengde uitvaart hè, van de protocollen waren er. Maar ze was natuurlijk geen lid meer.
Ja.
Was natuurlijk wel Lady Diana, Princess of Wales. Maar geen Hare Majesteit meer.
Nee, dus die gescheiden van Charles. Hè, een jaar gescheiden.
Ja, mm-hmm. Is een jaar inderdaad gescheiden. En dan toch wel een koninklijke uitvaart met alles erop en eraan. En ook weer niet.
Ja.
Dat vond ik ook heel bijzonder.
Want wat weten we van haar afscheid? Hè? Dus het was 6 september 1997, de uitvaart van prinses Diane. Wat is jullie daarin opgevallen? Als je echt kijkt naar bijvoorbeeld de beelden. Want er zijn er prachtig mooie beelden nog te zien op YouTube. We hebben daar de afgelopen dagen naar gekeken met elkaar. En dat laat wel zien hoe haar afscheid eruit zag. Wat viel jou op, Aisha, als je kijkt naar die beelden?
Ja, wat me opviel... Wat in eerste instantie opvallend was, was dat elk koningslid die heeft een eigen naam. Hè? Als er iemand is overleden, dan is het Operation... Nou, in dit geval was het Operation Tybridge. Was eigenlijk bedoeld voor de Queen Mum. En het opvallende was, is dat zij daar natuurlijk bij is geweest. Dus zij was op 5 jaar later is ze overleden op 101-jarige leeftijd. Ja. Mm-hmm. En ze heeft dus eigenlijk haar eigen uitvaart gezien hoe dat in zijn werk zou gaan. Want er was niet genoeg tijd. Wat ik ook wel bijzonder vind, want je weet dat iemand kan komen te overlijden. De draaiboeken liggen al klaar, dus dat zou helemaal niet moeilijk hoeven te zijn. En ze hebben er wel voor gekozen om zoveel mogelijk mensen aan de route te kunnen hebben. Want het volk die eiste natuurlijk ook van, wij willen hier ook in betrokken worden. Vandaar ook de woede naar Buckingham Palace. Van jullie mogen wel wat minder afstandelijk zijn. Want het was ook onze princess, hè?
Van de wereld eigenlijk.
Van de wereld, ja. En wat mij het meeste is bijgebleven, en ik denk dat het voor heel veel mensen geldt, is die twee jongens achter de kist van de moeder. En dan met zo'n kaartje mami erop, hartverscheurend.
Op de kist inderdaad, hè, de vlag, de bloemen, inderdaad.
De witte lelies.
De witte lelies inderdaad.
Witte
en de
rozen.
Bloem.
Ja.
Ja, en dan wat een optocht, hè. Wat een miljoenen mensen ook langs de kanten op de route dus naar de plek waar dus dan de uitvaart zou plaatsvinden. De Westminster Abbey.
Ja, het zou eerst ergens anders plaats hebben gevonden, St. James Palace, maar Westminster Abbey heeft natuurlijk het allure van coronations en huwelijken. En dat past wel bij de status.
Voor de koninklijke ceremonies.
Ja.
Ik denk dat ook dezelfde plek is waar Queen Elizabeth zelf vanuit is begraven ook. Hè?
Volgens mij wel. Ja, en ze is getrouwd. En,
ja, heel veel koninklijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden op deze plek.
Ja.
Fantastisch mooie beelden ook. En inderdaad is ontzettend indrukwekkend dat daar dan die twee jonge jochies achteraan lopen en wederom de hele wereld die meekijkt. Afschuwelijk eigenlijk. Hè? Dat je dus dan dat je afscheid moet nemen van je moeder, die is opgejaagd door paparazzi, en dat je vervolgens achter haar lichaam aan moet hobbelen. Met alle ogen op jou gericht, alle camera's, de hele wereld die iets van je moet. Dus het is heel verdrietig.
Ik heb ook toevallig gisteren een podcast geluisterd met haar broer. Dus hij werd geïnterviewd, Charles Earl Spencer werd geïnterviewd door de BBC. Over hij heeft dus een lofrede gegeven in de kerk. En daarin, hij werd geïnterviewd en werd ook wel aangegeven dat eigenlijk hij en ook andere leden van de familie niet wilden dat die jongens achter de kist aan zouden lopen. Omdat er dan ook zulke enorme ogen gericht op hun waren. Dat hij er eigenlijk niet achter stond, maar dat het vanuit de koninklijke familie moest, zeg maar. En dat hij zegt van, het was, want hij liep ook mee samen met die twee jongens. The most horrific 30 minutes of my life.
Oh, ja.
Als je die beelden ook ziet, die jongens.
Schrikkelijk.
Ja.
De jochies kijken ook naar de grond, hè?
Ja,
kijken niet naar de mensen, ze kijken gewoon naar de grond. En
ja. Er was natuurlijk wel veel gesteggel over. Want de familie Spencer wilde graag dat het leven van Diana echt een ere werd gehouden. Dat het persoonlijker werd. Ja. Ze had natuurlijk ontzettend veel gedaan, wat je net ook zei, Ide, voor goede doelen. En dat kwam eigenlijk niet echt uit de verf.
Nee.
En het koningshuis zei, nee, het moet een koninklijke begrafenis worden. De Union Flag over de kist en heel erg staats.
Mm-hmm.
En dus die twee families lagen heel erg overhoop. En over wat je net zegt, Chris, over de speech. Kort van tevoren was pas bekend wat hij zou gaan zeggen. Dat zorgde natuurlijk voor een hoop stress. Want het is,
binnen die familie al helemaal natuurlijk. Van wat gaat hij zeggen?
Controle freaks. Het moest
en
precies.
Hoe komt het koninklijk huis uit de ver?
Ja.
Maar
het
was wel een kritische speech. Waarbij hij wel respect had voor de traditie. En uiteraard voor de koninklijke familie. Maar zich echt ook wel uitsprak over hoe zij is opgejaagd. En natuurlijk door de paparazzi. En dat ook haar dood is geworden.
Ja.
En hij gaf ook in dat interview aan dat zelfs een paparazzo ooit tegen Diana had gezegd van, I will hunt you until the day you die. And then I will piss on your grave.
Echt?
En uiteindelijk haar dood, dat is ook echt gebeurd natuurlijk. En gelukkig ligt ze niet op een plek begraven waar je makkelijk bij kan.
En ook dat ze zo onbeschermd was door het koningshuis.
Ja.
Want ze heeft zich altijd heel alleen gevoeld.
Ja.
En dat haar mentale geestelijke gezondheid verslechterde daardoor ook.
Ja.
Wat ik trouwens ook een heel memorabel moment vond in die uitvaart, was dat Queen Elizabeth haar hoofd boog op het moment dat die kist voorbij kwam. Dat doet ze natuurlijk nooit naar haar onderdanen. Dus dat is ook wel...
Uit respect. Misschien ja, respect. Ook een beetje met het oog op de wereld kijkt naar mij. Precies. De wereld heeft een beeld van ons als koninklijk huis. Dat we dus niet zo meelevend zijn hè, als dat we ons voordoen. En dat ze op die manier laten zien van... Oh ja, maar ik toon ook mijn respect nu voor haar. En,
ja,
misschien een beetje ultieme... achterliggende gedachte of zo.
Ja, denk ik ook. Dus het ultieme tegenbewijs, zeg maar. Dat ze wel empathisch zijn.
Ja, ik weet niet of jullie de serie hebben gekeken. Althans jullie, ik weet dat wij hem wel hebben gezien. The Crown.
Laatste seizoen.
Nee, de laatste, vooral de eerste 4 afleveringen van het laatste seizoen. Laat ook zien hoe de laatste 8 weken van Diana's leven eruit hebben gezien. En zie je ook inderdaad in die serie hoe zij wordt opgejaagd door de paparazzi. En het is natuurlijk afschuwelijk als je zo aan je einde moet komen. De ceremonie begon overigens om 11 uur. Duurde 1 uurtje. Werd geleid door Dean van Westminster. Ik vond het best een heel formeel, een ingetogen afscheid. Het was statig.
Ja, vond ik
koninklijk,
ook.
Koninklijk, een beetje afstandelijk misschien wel.
Vond ik ook. Dat vond ik ook aan de hand van de muziek. Hè? De Abbey Choir heeft heel veel gezongen. En dan denk ik, ja,
zwaar.
Was dat nou de muziek? Volgens mij vond zij pop veel leuker.
Er was genoeg pop in de house, toch?
Ja.
Naast Elton John was ook George Michael.
Ja.
Sting.
Sting was aanwezig. Er was volgens mij veel meer pop te luisteren dan dat er terug werd geluisterd tijdens de ceremonie.
Ja.
Dus vooral klassiek, traditioneel, heel stijf.
Ja, dat was zij niet echt. Dus
niet
dat
bepaald,
is een beetje...
toch? Het is niet hoe zij, denk ik, bekend staat of stond.
Mariah Carey was het trouwens ook.
Oh, echt?
Ja.
Dus Victoria Beckham?
Ja, natuurlijk. Die hebben altijd een goede band met de Royals gehad.
Ja, en nog trouwens.
Ja.
Ja, maar
heel
dat is een ander verhaal.
Ja.
Ja, een uurtje dus. En natuurlijk tijdens de ceremonie werd een heel mooi lied live opgedragen door Sir Elton John.
Een aangepaste versie eigenlijk. Hè? Candle in the Wind, Goodbye England Rose.
Ja.
En toevallig gaan we dat nummer ook bespreken in de playlist.
Goodbye England Rose, may you ever grow in our hearts. You were the grace that placed yourselves where lives were torn apart. Goodbye, English Rose, from a country lost without your soul, who missed the wings of your compassion more than you will ever know.
Dit ontroerende eerbetoon aan prinses Diana is oorspronkelijk geschreven in 1973 voor Marilyn Monroe. En dan begint hij met de woorden Goodbye Norma Jean. Dat is de echte naam van Marilyn Monroe. En de roos, Goodbye England's Rose, staat voor schoonheid, liefde en elegantie. En het is officieel een tekst van Bernie Taupin. En Elton John heeft de muziek erbij gebracht. En de zin Your candle burned out long before your legend ever will. Ja, dat geeft natuurlijk aan dat zij een vereeuwiging heeft in onze harten, in onze gedachtes. Dus wat mij betreft een heel mooi lied om tijdens een uitvaart te draaien of live uit te voeren.
Ja, een kaarsje in de wind.
Ja.
De kwetsbaarheid en de kortstondigheid van het leven.
Ja.
Heel mooi. Ja, nou ja, en ik Elton John, wij hebben het van de week over gesproken, Chris en ik, van ja, wat vinden we van Elton John en daar kan je iets van vinden. Maar ik vind die stem, ik vind het zo mooi. Ik heb niks met die man, echt niet. Maar hoe hij ook daar tijdens die uitvaart dit nummer heeft opgedragen aan de prinses. Ja, lof.
Knap hoor.
Prachtig.
Ja, als je het op zo'n moment echt je strot uitkrijgt en dat je goed kan spelen en zingen. Dus echt heel knap. Hij stond echt dichtbij haar. Hè? Ze waren echt vrienden. En dan is het heel erg moeilijk om je stem te gebruiken. Vol met emoties zit.
Ja.
Ja, dus dat is. Het gaf ook wel weer aan hoe zij ook echt in die popcultuur en in de filmscene. Ze was er echt een idool voor Jan en alle man eigenlijk.
Een jet set.
Ja. En wist je trouwens dat Elton John vroeger is begonnen als begeleider van zwarte artiesten? En dat op een gegeven moment dat iemand tegen hem zei van ja, je moet zelf eens naar voren gaan stappen. En toen is hij bekend geworden.
Dat was geen slecht idee.
Nee, zeker niet. Dat heeft hem geen windeieren gelegd.
Zeker niet, nee. Nee, een prachtig nummer. Heeft het goed gedaan, ook wereldwijd. Hè? Want het is natuurlijk door al die miljarden
2,5 miljard mensen gezien. Gelijk een groot podium. Ja,
ja, en volgens mij ook een van de best verkochte singles aller tijden zelfs.
En, ik vind ook bijvoorbeeld de tekst You called out to our country and you whispered to those in pain. Ze heeft natuurlijk ook heel veel gedaan voor, we kennen die beelden denk ik ook allemaal wel, voor de AIDS-patiënten waarbij zij eigenlijk het stigma doorbrak en naar zijn ziekenhuis op bezoek ging eigenlijk bij AIDS-patiënten die daar wellicht dood lagen te gaan. Ja. En iedereen had zoiets van, nou niet aanraken, want dan worden we besmet. Dus blijf bij hun uit de buurt. Oh, ja. En zij doorbrak dat stigma door juist wel die kamer in te gaan.
En te knuffelen.
En te knuffelen, ja, of de hand te schudden.
Ja.
Gewoon als mens. Gewoon mens met mens. Gewoon
klopt.
Een goede manier. Ja.
En ook lepra-patiënten. Ja. Doorbrak taboes. En dat was echt heel bijzonder aan haar. En natuurlijk wist zij ook echt wel de media te bespelen. Want ze wist natuurlijk ook wel dat ze gefilmd werd. En, maar ja, het gaf wel... ik zit even te denken, het Nederlands woord awareness. Het gaf wel...
kennisgeving.
Ja, zoiets. Ja, aan de wereld. We wisten heel veel dingen.
Awareness kunnen we gewoon zeggen.
Kunnen wij gewoon zeggen.
Ja,
we zijn heel internationaal.
We zijn heel internationaal. Nee, maar dat is wel gewoon heel mooi. Want dan gebruik je het ook voor het goede. En daardoor kwamen er wel donaties binnen. En de stichtingen opgericht. En dat heeft ze allemaal wel voor elkaar gekregen.
En fantastisch dat ook een groot deel van de opbrengst van deze single werd ook gedoneerd aan de goede doelen ter ere van prinses Diana. Dus
mooi.
Dat er heel veel geld is opgebracht, ook door dit nummer.
Mm-hmm.
Ja, ik vind het een indrukwekkend eerbetoon aan deze prinses.
En zou jij het op je eigen uitvaart laten spelen? Of zou je het terug laten komen?
Goodbye Dutch Rose. Of Amsterdam Rose.
No, Urker.
Urker Rose. Nee. Ook niet in mijn lijst. Hij komt niet in mijn lijst. Dan, ik weet niet, misschien wel een ander nummer van Elton John. Ja.
I'm Still Standing. Dat wordt een beetje lastig.
Het zou wel bijzonder zijn als je die nog laat terugkomen. Maar nee, dit nummer gaat niet in mijn lijstje komen. Nee.
En waarom niet dan?
Ja, ik vind het doet me toch echt nog steeds denken aan deze uitvaart. Het is een nummer van Diana en niet van Ide. Nee, het is niet...
Nee.
En nogmaals, hij zingt het fantastisch. En het is een heel mooi nummer. Ik hoor het overigens nooit bij uitvaarten. Het is niet echt een... Misschien bij uitvaarten in Engeland. Dat ze daar wat vaker voorbij komt. Maar op mijn uitvaart zeker niet. Nee, ook niet tijdens de borrel. Hoeft niet.
Gewoon helemaal
niet.
Nee
hoor, gewoon niet.
En jij, Chris?
Ik zeg ook nee. En dat heeft te maken... Ik heb niet heel veel met de muziek van Elton John. Toen we deze aflevering gingen voorbereiden... dacht ik ook, oh, dat nummer, ik heb daar helemaal geen zin in. Ik kende het eigenlijk ook helemaal niet. Maar ik ben er wel van gaan houden. Dus ik vind het wel echt een heel prachtig nummer. En het raakte me ook echt wel. Maar ik heb verder niks met Elton John. Dus niet op mijn playlist. En what about
you? Ja, natuurlijk wel.
Nee, eigenlijk heb ik hetzelfde als jullie.
Rose.
Ja, Frisian Rose.
Suriname Rose.
Ja.
I don't know.
Nee, ik heb het ook. Ik heb hem zo vaak gehoord. En ik associeer het ook echt met de uitvaart van Lady Di. Dus ik, kan ik er ook heel kort over zijn.
Oh, niet.
No merci.
Nou, dan houden we het kort.
Ja. Houden we het kort.
Precies. En dan gaan we het nu hebben over...
Wil jij
over...
nog wat kwijt over? Ik zie jou. Ik zie jou.
Ik zou denken van... Omdat je net zou zeggen van... Welk nummer dan wel van Elton John. Hij is toch van de nummer van The Lion King. Dus het Can You Feel the Love. Oh. Maar die vind ik zo mooi. Die, dat. Dus die. Maar goed, dat is een
Hakuna
heel
Matata.
Nummer. Hakuna Matata. Is dat van Elton? Nee.
Heeft hij wel geschreven, toch? Hij heeft toch alle muziek van The Lion King geschreven?
Is dat zo?
Dacht ik wel.
Daar duik ik eens even in.
Ja.
Wordt vervolgd.
Maar we gaan het nu hebben over Six Feet Under. Mm-hmm. Niet de serie, maar wel het onderwerp begraven.
Heb je die serie gezien?
Jazeker, we hebben hem samen gezien. Ken jij de serie Six Feet Under?
Nee.
Oké, nou, een tip voor iedereen die luistert en op een luchtige manier kennis wil maken met de wereld van de uitvaart.
Die Engelse familie is dat toch?
Amerikaans.
Ja,
oh.
Ja. Het gaat over een uitvaartfamilie in L.A. De serie werd uitgezonden op HBO tussen 2001 en 2005. En het volgde de dysfunctionele familie Fisher, die een begrafenisonderneming in Los Angeles runt. En ieder seizoen begint eigenlijk met de dood van een personage. En dan gedurende dat seizoen maak je allemaal hele bizarre en absurde dingen mee. Maar het is een hele leuke manier om kennis te maken met de uitvaartwereld. Ik weet niet of het een representatie is van...
Nee, het is een beetje aangedikt natuurlijk, maar wel leerzaam. Ook over bijvoorbeeld balsemen. Ja, ik had toen nog nooit van balsemen gehoord. Het was nog voordat ik zelf uitvaartverzorger werd. Toen werd er in aflevering 1 volgens mij al meteen iemand gebalsemd.
Dat is heel Amerikaans ook, toch?
Heel Amerikaans. Ja. Ik word daar iedereen gebalsemd. Dus het is zeker wel leerzaam. Ook voor als je niks met de uitvaartwereld hebt. Nou, kan het nooit kwaad om daar eens in te duiken en jullie te laten vertellen. Ja.
Gedramatiseerd.
Zeker.
En in welk opzicht zijn ze dysfunctioneel?
Nou, één is geloof ik een gast die niet uit de kast is, maar wel daarmee struggelt. De andere, relaties tussen, het is echt een familie, volwassen kinderen met hun ouders, waarbij je te maken krijgt met alle ruzies en drama binnen zo'n familie.
Waar vinden ze die mensen eigenlijk? Ja, ik vind het hilarisch.
Maar het is gespeeld.
Oh, het is niet echt. Oh, okay. Ik dacht het is een soort reality. Oh,
Nee. Het is gespeeld.
Het is gespeeld. Wat, nogmaals, gaan we kijken. Het zijn er echt wel 10 seizoenen of zo. Het zijn er heel veel.
5, ja.
Al 5?
Ja.
Vijf.
Het drijft ook
graag. Dan met 150 afleveringen per seizoen. Dus ga er lekker voor zitten.
Ja.
Cremeren, begraven. Nou, cremeren, we hebben het er vorige keer over gehad. Begraven wil ik sowieso. En ik weet dat jij, Aisje, dat ook wil.
Ja, Christa, graag.
Nog een twijfelde, maar dat wellicht ook gaat gebeuren ooit in de toekomst. Ik ben dol op begraafplaatsen, laat ik dat even voorop stellen. Ik zei net al, hè, dat ik in Argentinië was de afgelopen week met mijn vriendin Eudia, die vliegt bij de KLM. Dus ik mocht met haar een weekje mee IPB'en. En ze hebben onder andere dus in Buenos Aires ook bij La Recoleta begraafplaats geweest. En als je van plan bent Argentinië te bezoeken, dus vooral de stad Buenos Aires, ga ook zeker bij deze begraafplaats op bezoek. Ga er langs bij het graf van Eva Perón. Fantastisch. Een indrukwekkende begraafplaats. En dat vind ik sowieso zo mooi in het buitenland. De begraafplaatsen daar zijn altijd de moeite waard om eens even een rondje te lopen.
Wij kennen nog we zijn op een begraafplaats geweest op de Filipijnen in Manila. Ja. Waar ze hele flatgebouwen, ik denk wel 10, 11, 12 verdiepingen hoog, de kisten stapelden, zeg maar, in een betonnen frame, zeg maar. Daar werd echt geleefd op die begraafplaats.
Ze wonen gewoon op de begraafplaats.
Wow. Ja,
mensen die leefden in armoede, maar die leefden dus tussen de overleden personen. Ja.
En die begraafplaats waar Evita Perón is dat een katholieke begraafplaats? Kun je er wat over vertellen?
Ja, het is een beetje een mix van. Kijk, het is een Zuid-Amerikaanse land. En dus voornamelijk wel katholiek. Maar je ziet daar gewoon hele huizen. En wat ik zo fascinerend vind, is dat daar dus families al generaties lang worden bijgezet. En eigenlijk vind ik dat wel iets heel moois hebben. Dat je gewoon weet van, als ik ooit kom te overlijden, word ik bijgezet bij mijn overgrootouders of bij mijn grootouders, whatever. Maar in ieder geval dat je in dat familiegraf wordt bijgezet. Eigenlijk net als de koninklijke familie in die grafkelder in
Maar
Delft.
Is dat dan eigenlijk begraven? Want je gaat vaak niet eens een stuk
het is niet zo, het is niet begraven inderdaad, zoals wij dat kennen, veel al kennen, dat je dus inderdaad met zand en aarde, je wordt echt bijgezet.
Ja.
Dus het zijn vaak ook wel gebalsemde lichamen die in zo'n kelder worden geplaatst. En het grappige van deze begraafplaats is dat het is allemaal huisjes, je kan gewoon naar binnen kijken en je ziet ook gewoon als je naar binnen kijkt, zie je de kisten staan.
Okay.
Dat vind ik heel fascinerend. Hè? Waar wij natuurlijk gewend zijn om een overleden persoon te begraven in de grond of bij te zetten op sommige plekken. En dat kan je nog wel kiezen voor een mausoleum. Maar dat je de kist niet ziet. En hier zie je inderdaad dat de kisten nog gewoon zichtbaar zijn.
Ja. Weet jullie ook waar de uitdrukking of de uitspraak 6 feet under vandaan komt?
Nee.
Waar dat zijn oorsprong heeft. 6 voet onder de grond. Ik denk dat we ons dat allemaal wel hadden kunnen. Dat we dat allemaal wel kunnen vertalen.
Nou, hoeveel is het ook alweer in meters?
Ja, dus 1,82 meter. Bijna 1,83 meter. En het is begonnen in Engeland in 1665. Toen de pestepidemie in Londen, heerste. En toen moesten de mensen heel diep worden begraven om eigenlijk herbesmetting voor de mensen die nog leefden te voorkomen. Dus 6 feet under komt daar vandaan om de verspreiding van de ziekte eigenlijk tegen te gaan. Ik heb het ook even opgezocht hoe diep wij worden begraven. Dat is iets minder dan 1,83 meter. Voor een enkel diepgraf 1,50 meter en een dubbel diepgraf 2,50 meter. Dubbel diepgraf, Ida, wat is dat?
Dubbel diep. Dus als je bijvoorbeeld zegt, stel dat wij samen begraven willen worden, ja, kiezen we een dubbel diep graf, zodat wij in ieder geval weten dat er een plekje voor ons allebei is. Dus de eerste komt natuurlijk diep te liggen en de andere iets minder diep. Dus ja, kom jij bovenop of ik kom bovenop, afhankelijk van wie het eerst overlijdt. En dat is wel in het geval van een particulier graf. Hè, dus dat je zelf een graf kiest op de begraafplaats. Dan heb je ook zelf zeggenschap over wie die persoon is die je daarbij begraven gaat worden. Dus stel je voor, jij gaat als eerste overlijden. Dan kies ik een graf uit. Jij wordt daarin begraven. En dan kan ik zeggen, joh, op een gegeven moment wil ik daarbij begraven worden. Of stel dat in de tussentijd mijn buurman overlijdt. En ik denk, nou weet je wat, die kan ook in het graf. Dan bepaal ik dat hij bij jou in het graf mag worden begraven.
Okay.
Dus de rechthebbende van het graf bepaalt dan wie dus begraven wordt in het graf. In Nederland is het zo dat je een graf voor 10, 20, in sommige gevallen 50 jaar huurt, verkoopt. En na die jaren kan het weer worden verlengd. Dus je kan elke keer weer die grafrechten verlengen, waardoor een graf langer blijft bestaan. Tot op een gegeven moment de nabestaanden niet meer willen betalen. En zoiets hebben van, nou weet je, we komen niet meer bij het graf. Het is alleen maar een ballast. Dan kan het zijn dat de graf wordt opgeheven. Dus de grafrechten worden niet meer betaald en dan wordt de graf geruimd. En dat betekent dus eigenlijk dat het graf weer wordt leeggemaakt.
Ja. Of een natuurbegraafplaats. Hè? Dan,
waar je dus eeuwig, dat spreekt mij dus heel erg aan.
Mm-hmm. Ja, dat zou ik dan ook mooier vinden inderdaad.
Dat is toch gek, hè, dat je dan weet van, nou ja, bijvoorbeeld hier in Amsterdam heb je een aantal begraafplaatsen waar je dus voor, nou, laten we zeggen, 20 jaar een graf koopt. Na 20 jaar wordt het graf dus opgegeven, mits het dan verlengd gaat worden. Maar op den duur zullen nabestaanden toch stoppen met die grafrechten verlengen. En dan wordt zo'n graf geruimd. Dus dat betekent dus inderdaad dat jouw overblijfselen worden opgegraven. En dan worden alle overblijfselen in een soort van verzamelgraf, een knekelput, verzameld. Ik vind dat ook een beetje een gek idee. Ja. Liever laat me in die grond en laat me daar voor eeuwig liggen.
En wat, dat gaat allemaal bij elkaar. En wat gebeurt er dan? Dat blijft gewoon liggen.
Blijft bestaan.
En waar is, wat zijn het
op plekken
dan? Ja, eigenlijk wel. Elke begraafplaats heeft zo'n plek. Oh. Op een gegeven moment is zo'n plek ook weer vol. En dan komt er weer een nieuw verzamelgraf. En daar wordt het gelaten.
En dat wordt niet gecremeerd of zo? Dat blijft in
de grond? Kijk, het kan natuurlijk wel zo zijn. Dat stel je voor, wij hebben een graf. Dat is na 20 jaar is dat verlopen. Die grafrechten zijn verlopen. En als wij besluiten om het niet te verlengen, dan kunnen wij zeggen, oké, het graf mag worden geruimd. Prima, laat de overblijfselen maar in het verzamelgraf terechtkomen. Of we kunnen ervoor kiezen om die overblijfselen te laten cremeren. En dan komt de as bij ons en kunnen wij de as uitstrooien of daar iets anders mee doen. Dus die keuze heb je wel als nabestaande. Dus de rechthebbende van het graf bepaalt wat er gebeurt met de resten van de overledene. Oh,
dit wist ik eigenlijk niet. Want dus als iemand dus echt kiest, ik wil niet gecremeerd worden, maar begraven. Dus uiteindelijk kan
het nog steeds. Dus
ga alsnog die oven in, toch?
Er zijn mensen die dat doen. Ik heb het een aantal keren meegemaakt, hoor. Dat de mensen mij de opdracht gaven om een dierbare te laten opgraven, te laten cremeren. Om dan vervolgens de as bij een andere asbus neer te zetten. Of dat die twee asbussen werden uitgestrooid op hetzelfde moment. Omdat toen beide ouders waren overleden. En dat ze 20 jaar geleden dacht van, oh, we gaan toch begraven. Nou, 20 jaar dacht van, nou, we willen toch cremeren. Dus dat kan. Je kan, maar je hebt altijd die wettelijke termijn van 10 jaar, waarbij een lichaam met rust moet worden gelaten. Dus stel je voor, Aisha, jij komt te overlijden. We gaan je begraven volgende week maandag. Dan mag je pas over een jaar, mag je pas echt na 10 jaar op z'n vroegst weer opgegraven worden voor een crematie.
Tenzij er waarschijnlijk juridische
uiteraard
redenen zijn.
En stel je voor dat jij een hele goede reden hebt. dat je toch opeens toch gecremeerd moet worden of iets anders. Dan moet de officier van justitie akkoord geven om jou op te graven.
Ja. En begraven in eigen tuin?
Mag niet, hè?
De wet op de lijkbezorging zegt eigenlijk dat dat niet is toegestaan.
Ja. Ik las dus in de UK en bepaalde delen van de VS dat het legaal is om iemand in je eigen tuin te begraven. Natuurlijk niet als je hem vermoord hebt, maar echt als iemand een natuurlijke dood is gestorven. Mits er aan een aantal regels wordt voldaan en de diepte van het graf en de afstand tot waterbronnen voldoende is.
Is dat in sommige staten of een heel
andere? In sommige staten van de US, ja.
Zullen waarschijnlijk de zuidelijke staten zijn.
Maar... Bizar, hè? Ik vind het wel wat, hoor.
Ja, vind
trouwens,
ik ook.
Even terug naar de prinses.
Daar wilde ik het ook nog even over hebben. Ja, daar hebben we iets heel belangrijks.
Die is begraven, hè?
Ja. Die is begraven. In het midden van een meer.
Klopt.
Ja. In het midden van...
36 bomen.
Eikenbomen. Ja, op Althrow. Ja. Dat landgoed van haar familie. Hoe heet het ook weer? Althrow?
Ik ga het er even bij zoeken.
Estate.
En die 36 eikenbomen die staan voor ieder levensjaar.
Ja.
Ja, de 36.
Dus, en 36 jaar.
Een vijver met uiteraard de witte lelies. Hè?
Ja. Ja, en geen toegang. Dus mensen kunnen niet zomaar er naartoe.
Ja.
Ze hebben het loopbruggetje weggehaald.
Ja, dus is, want ze is ook bijgezet, of ze is daar begraven eigenlijk op een landgoed van de familie. Hè? Dus het is ook weer een eigen privéterrein, een privébegraafplaats eigenlijk.
Ja.
Waar dus inderdaad niemand kan komen.
Ja,
nee. Ja, want het meertje was eigenlijk bedoeld als schaatsmeertje voor de familie. Daar hebben ze nu haar graf gezet.
Oké, ja.
Wel mooi trouwens, dat je dus dan ook weet van... Nou ja, dat je daar in alle rust kan liggen zonder dat daar mensen je ook nog komen storen. Terwijl je hele leven, of althans je hele leven, die 36 jaar dat je hebt mogen leven, werd opgejaagd.
Dus, ik vond het ook best wel confronterend eigenlijk, want ik ben zelf 35. Ide is ook rond dezelfde leeftijd. Dan denk je, zij is op zo'n, nou ja, op onze leeftijd zeg maar aan haar einde gekomen.
Dat is niks.
Vreemd.
Veel te jong, veel te jong.
Ja, ja. Maar... The time is ticking.
I would like to say one more thing over begraven. Want we gaan natuurlijk in het buitenland graag naar begraafplaatsen.
Ja.
En dan kan je allemaal rondleidingen doen. Maar wist je trouwens dat Zorgvliet Amsterdam, en dat is mijn favoriete begraafplaats, ook elke zondag om 1:00 een rondleiding, gratis rondleiding geeft over de begraafplaats. Want ook daar is ontzettend veel te zien en te vertellen over mensen die daar begraven liggen. Maar ook de fantastisch mooie monumenten. Dus voor mensen die eens ook in Nederland een rondleiding zouden willen op een begraafplaats, Zorgvliet biedt dit aan. Vanaf 29 september, iedere zondag vanaf 1:00... meld je wel even aan via de site van Zorgvliet.
Hele mooie tip. Dankjewel.
Goeie tip. Dan gaan we nu door naar de luisteraarsvraag.
Er zijn veel mensen die jou benaderen in je DM over deze
Heel
podcast.
Veel, ja. Oh ja, ik kreeg ontzettend veel leuke reacties over, nou ja, zoals het onderwerp de dood. En hoe wij dat met elkaar bespreekbaar maken. En daar ontstaan natuurlijk ook heel veel vragen door alle dingen die we vertellen. Dus mensen, als jullie luisteren, blijf vooral die vragen ook insturen.
En we hebben deze week een hele leuke van Esmee.
Ja.
En die vraag luidt als volgt. Hoi Ide, wat een prachtige podcast maken jullie. Zet je op een goede manier aan het denken. Zo kwam bij mij nu de vraag, hoe zit het als je bij het cremeren bijvoorbeeld het as van je overleden huisdier of geliefde mee wil nemen? Kan dat? Of zou het dan na de crematie samengevoegd moeten worden? Ik kijk uit naar de volgende aflevering. Liefs, Esmee. Nou, superleuke vraag.
Een hele goede vraag. En het antwoord is eigenlijk ook heel makkelijk, want het mag absoluut niet. En het is best jammer, want ik krijg die vraag best wel regelmatig van mensen. Dat ze zeggen, nou, moeder overleden, er is nog as van vader, mag dat mee? Of een huisdier. En ik vertelde je ook eerder deze week al, Chris, dat een tante van mijn moeder die kwam te overlijden. Was echt doodziek. En zij had twee hondjes. En zij wilde eigenlijk die twee hondjes laten inslapen. Ja.
Zodat ze mee konden met haar?
Juist. Nou, daar vond de familie iets van. En daar vindt de familie iets van. Is niet gebeurd, gelukkig.
Was die wel gebeurd. Die zullen haar ook bedankt hebben.
Nou ja, ach, nou leuk dan. Leuk zo'n baasje. Maar de hondjes zijn dus, mochten blijven leven.
Jij ook. Oh, wat erg.
Ja, erg hè. Maar misschien is dat wat doodgaan ook met je doet. Hè? Dat je dus gewoon alleen maar denkt van ik wil niet alleen en ik wil de hondjes. Ja.
Nou luister, nou,
en bij de Egyptenaren.
Ik wou net zeggen, juist, daar was het gewoon, daar ging je ook gewoon mee hoor, die tombe.
En niet alleen maar daar.
Was jouw tante toevallig Cleopatra?
Niet eens.
De reïncarnatie van. Oh.
Maar die hondjes zijn blijven leven. Maar al waren ze dus wel ingeslapen. Ja, dat had gewoon niet gemogen. En dat heeft natuurlijk alles weer te maken met het feit dat as niet vermengd mag worden. Want na de crematie kunnen ze nog DNA halen uit as. En als er dan toch verschillende gemengd wordt, dan wordt het een beetje lastig om dan onderzoek te doen.
Ja, dus, dat kan ik me voorstellen. Dat kan gewoon niet. Nee.
Dus wat voor tip zou je Esmee geven?
Ja.
Nou, dat Esmee, weet ik
wel. Ja, het mag niet. Dus dan zou ik voorstellen, na jouw crematie komt je as naar een plek of bij je partner of bij wie dan ook thuis te staan. Of misschien wel in een urnemuur. Doe dan een klein beetje as in die asbus of in die urn. Of laat samen met jouw as de as van je huisdier ook mee uitstrooien.
Ja. Geef je familie of je nabestaanden de opdracht om het samen te voegen. Welke wens je hebt.
Ja, dus niet zozeer bij het crematieproces. Maar als het op een later moment gebeurt, dan gebeurt dat. Ja,
klopt.
Ik hoop dat Esmee hier mee uit de voeten kan. En ik hoop Esmee dat het nog heel lang duurt, hè, voordat dit alles...
Tuurlijk.
Ja, laten we ervan uitgaan.
Nou jongens... We zijn er.
Het ging weer snel.
Ja, mooi onderwerp.
Ja, heel mooi. Ja,
zeker.
Dankjewel voor...
Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
En we gaan natuurlijk het volgende keer hebben over de uitvaart van André Hazes. Zeker. Papa van Stef Bos en bloemen. Nou, daarin is heel veel mogelijk.
En ik zou heel graag willen afsluiten met iets bijzonders. Namelijk dat Chris en ik met iets bezig zijn waar wij de volgende aflevering... meer over gaan vertellen.
Okido. Spannend.
Oeh, luisteren.
Fijne dag.
Bye.